Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gewijd uit de 12 artikelen zingen wij de eerste berijming en daarvan het eerste vers. Ik geloof in God de Vader, groot van macht. En wat er verder volgt. Eerste berijming, eerste vers. bent uit Gods heilig en dierbaar woord, zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de eerste brief aan Timotheus en daarvan het zesde hoofdstuk. Wij herzeggen u 1 Timotheus 1, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 6 en daarvan het tweede vers: vergeef mij al mijn zonden. Wij noemden u Psalm 6, vers 2.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Timotheus 6. De dienstknechten, zovelen als er onder het juk zijn, zullen hun heren alle eer waardig achten, opdat de naam Gods en de leer niet gelasterd worden. En die gelovige heren hebben, zullen hen niet verachten, omdat zij broeders zijn, maar zullen hen te meer dienen, omdat zij gelovig en geliefd zijn, als die deze weldaad mededeelachtig zijn. Leer en vermaan deze dingen. Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus en met de leer die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen en weet niets, maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd, uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen, verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn, menende dat de godzaligheid een gewin is. Wijk af van de zulken. Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Want wij hebben niets in de wereld gebracht. Het is openbaar dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen. Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn. Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking en in den strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Maar gij, o mens Gods, vliet deze dingen en jaag na gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid. Strijd den goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven, tot het welk gij ook geroepen zijt en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God, die alle ding levend maakt, en voor Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk, tot op de verschijning van onze Heere Jezus Christus, welke te zijner tijd vertonen zal de zalige en alleenmachtige Heere, de Koning der Koningen en Heere der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, de welke geen mens gezien heeft noch zien kan, welken zij eer en eeuwige kracht. Amen. Beveel den rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, nog hun hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms, maar op den levende God, die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Dat zij weldadig zijn, rijk worden in goede werken, gaarne meedelende zijn en gemeenzaam, leggende voor zichzelf een weg tot een schat, een goed fundament tegen het toekomende, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen mogen. O Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd, een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel roepen, en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap, de welke sommigen voorgevende zijn van het geloof afgeweken. De genade zij met u. Amen.
Gemeente, wij zijn toegekomen aan zondag 15, vraag en antwoord 38 van onze Heidelbergse catechismus, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Zondag 15, vraag 38, waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Antwoord: op dat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods, dat over ons gaan zou, bevrijden. Tot zover. Met deze vraag en dit antwoord bepalen ons vanmiddag bij Christus en het recht van God. En we letten op drie gedachten. In de eerste plaats letten we op zijn onschuld onder het recht. In de tweede plaats letten we op zijn veroordeling door het recht. En in de derde plaats letten wij op zijn voldoening aan het recht. Dus deze vraag en dit antwoord handelen over Christus en het recht van God. Onze eerste gedachten zijn onschuld onder het recht. Er wordt letterlijk gezegd dat hij onschuldig was onder de wereldlijke rechter. Onze tweede gedachte zijn veroordeling door het recht, want dan loopt de zin in het antwoord door waar staat dat hij toch veroordeeld is door diezelfde wereldlijke rechter waarvoor hij onschuldig stond. En onze derde gedachte zijn voldoening aan het recht. We lezen dat het recht dat over ons moest gaan, dat heeft hij bevredigd. Hij heeft bevrijding aangebracht. Dat betekent hij heeft het recht tevreden gesteld. Gemeente, de vorige keer dat wij stilstonden bij zondag 15 hebben we gehoord over het woordelijke geleden. En om de woorden van het avondmaalsformulier te gebruiken, we hebben stilgestaan bij de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. En jongens en meisjes, volgende week, als het avondmaalsformulier gelezen wordt, dan zal dat lijden van de Heere Jezus terugkomen. Probeer dan maar goed mee te lezen als het formulier gelezen wordt, want dan horen we van heel die lijdensgang van de Heere Jezus hier op deze aarde. En we zullen dat ook zien als het brood gebroken wordt en als de wijn vergoten wordt. En waarom moest dat nu gebeuren? Wat zijn de vruchten daarvan geweest? Dat hebben we ook gezien. Gods genade en de gerechtigheid en het eeuwige leven. Het is dus allemaal niet voor niets geweest. Het was niet zinloos. Dat lijden van de Heere Jezus, dat heeft geweldige vruchten gedragen tot behoud van mensen. Er is zoveel lijden waarvan je je af moet vragen, waartoe dient het toch? Zoveel tienduizenden soldaten die sneuvelen, waarvoor dient dat allemaal? Maar het lijden van de Heere Jezus, dat had een functie. Het was de voldoening aan het recht van God. En daarom de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon. En nu gaat het vanmiddag over de verhouding van de Heere Jezus ten opzichte van het recht. Ten opzichte van het recht van God. Er staat in het antwoord dat de Heer, of in de vraag dat de Heere Jezus onder de rechter Pontius Pilatus geleden heeft. En dat is eigenlijk een hele merkwaardige belijdenis. De Heere Jezus heeft geleden onder het recht. Normaal gesproken dan hoeft iemand die schuldig is, hoeft toch niet onder het recht te lijden. Dan mag je juist blij zijn dat er een rechtspraak is. En dan word je juist door de rechter in je gelijk gesteld en bevestigd daarin. Wat is het een voorrecht om in een rechtsstaat te leven als het recht functioneert. Maar het recht kan ook een lijdensgang worden voor mensen. Als het recht niet functioneert. En voor de Heer Jezus is de rechtsgang ook een lijdensgang geweest. Het behoort tot zijn diepe vernedering. De Heer Jezus, eer dat hij gestorven is, jongens en meisjes, heeft voor de rechter gestaan. Hij heeft de doodstraf gekregen en dat moest ook. En het is eigenlijk een wonder dat dat zo verlopen is, want men heeft heel vaak geprobeerd om de Heer Jezus te doden. Zonder dat de rechter erbij aan te pas kwam. Denk maar aan Herodes die de kinderen in Bethlehem heeft laten doden. Denk maar aan de mensen van Nazareth die de Heer Jezus van de stuilte af wilden werpen. Denk maar aan de fariseeën en de schriftgeleerden die heel veel moordplannen gemaakt hebben om de Heer Jezus te doden. En toch, het kon niet. En waarom kon het niet? De Heer Jezus moest eerst gevonnist worden. En waarom moest dat eerst gebeuren? Niet omdat de mensen dat wilden. Want van hen had het ook zo wel gemogen, stilletjes, door een sluipmoordenaar. Maar God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En daarom moest er een rechter aan te pas komen. En die rechter die heet Pontius Pilatus. Het is eigenlijk wel heel opmerkelijk dat de naam van Pontius Pilatus in de geloofsbelijdenis staat. Wij horen zijn naam iedere zondag. Misschien hebt u wel eens gedacht, moet dat nou wel eigenlijk? Pontius Pilatus. Laten wij die naam uit de belijdenis halen en laten we het over Maria hebben. Of laten we het over Jozef hebben. Er zijn wel betere namen voor de 12 artikelen dan Pontius Pilatus. En toch, die naam die staat er heel bewust in. Waarom? Om aan te geven dat het lijden van de Heer Jezus in een bepaalde tijd geweest is. Ja, dat ook, hoewel daar hebben we de naam van Pontius Pilatus niet echt voor nodig. Nee, het staat er vooral omdat de Heer Jezus onder de rechter geleden heeft. Dat woordje, dat staat erbij hier. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? We vinden het ook in onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Guido de Bray vond het ook heel nodig om in artikel 21 de naam van Pontius Pilatus te noemen. Hij schrijft dat de Heer Jezus ter slachting geleid is als een lam, met de misdadigen gerekend en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Wacht eens even, dat klopt niet. Dat heeft Guido de Bray waarschijnlijk verkeerd geschreven. Want als iemand onschuldig is, dan moet hij vrijgesproken worden. Wat staat er nou precies? Veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Dat kan helemaal niet. Je kunt niet iemand veroordelen die onschuldig is. Dat is niet volgens het recht. Dat is met elkaar in strijd. En gemeente, daar ligt nou juist zo'n groot geheim in de belijdenis van de kerk. Wij laten dat wel zo staan. En het moest ook zo geschieden. En dat is tot een rijke troost. Hoe is dat geheim dan te begrijpen? Te begrijpen is het nooit, maar ik kan het wel een beetje uitleggen, jongens en meisjes. De Heere Jezus heeft als borg voor Pontius Pilatus gestaan. Daar ligt het geheim van de preek van vanmiddag. De Heer Jezus die stond daar niet voor zichzelf. Kijk, dan had het heel anders gegaan. Dan had het heel anders afgelopen. Als hij daar voor zichzelf had gestaan, dan had hij zijn vader om engelen geroepen en die hadden Pontius Pilatus in de hel geworpen. Dat weet ik zeker. Maar waarom heeft de Heer Jezus dat niet gedaan? Hij stond daar niet voor zichzelf. Hij stond daar als borg als middelaar. Hij stond daar in plaats van schuldige zondaren. En daarom heeft die rechtsgang zo'n grote betekenis. Want die rechtsgang is, als het goed is, mijn rechtsgang. We zullen dat horen straks aan het einde van het antwoord, dat de leerling mag weten, hij stond daar voor mij. Want anders dan was dat strenge oordeel over mij gegaan. Gemeente, wat een geheim. De rechtsgang van de middelaar heeft de allerhoogste betekenis. Hij stond voor de rechter en de rechter, de overheid, is Gods dienares. De rechter moet recht doen. En wee de rechter die dat niet doet, wee de rechter die onrecht doet. Die verstaat zijn taak niet. En wat is het aangrijpend dat we in Nederland het woord van God hebben losgelaten, gemeente. En dat onrecht soms recht genoemd wordt en recht onrecht genoemd wordt. Ik denk alleen maar aan het ongeboren leven. Een ongeboren kind in Nederland heeft geen enkel recht. En dat is verkrachting van het recht, want ook dat is menselijk leven. En ook dat zou rechten moeten hebben, maar dat wordt de rechten ontnomen. En dat is onrecht. Dat zal de Heere ook eenmaal bezoeken en zo zou er zoveel te noemen zijn. Dat komt er nou van je als je de Bijbel loslaat. Want God heeft in zijn wetten het recht volmaakt geregeld. En als wij die wetten loslaten, dan kom je in onrecht terecht. De Heer Jezus heeft voor de wereldlijke rechter gestaan. En hij had kunnen zeggen tegen Pontius Pilatus, jongens en meisjes, ik heb helemaal niks met u te maken. Maar dat heeft hij niet gezegd. En waarom heeft hij dat niet gezegd? Omdat hij achter die wereldlijke rechter, daar zag hij zijn vader staan. Hij zegt ook tegen Pontius Pilatus, u zou geen macht hebben over mij, zo het u uit de hemel niet gegeven was. Kijk, Pontius Pilatus die zag dat niet en die begreep dat niet. Die wist dat helemaal niet dat de Heere Jezus daar als borg stond, maar de Heere Jezus wist het wel. Hij wist dat hij ter verantwoording geroepen werd voor de rechter, voor de zonde van zijn volk. En daarom kon hij ook niks zeggen. Hij kon zichzelf niet vrijpleiten, want hij voelde zichzelf ook een schuldenaar. Hij was het niet, in zichzelf niet, maar hij droeg de last van al de zonde van zijn kinderen op zich. En hij had het recht van zijn vader lief. En daarom hoor je hem niet, ook niet als hij veroordeeld wordt. Onschuldig voor de wereldlijke rechter. Dat is een voorrecht dat we dat mogen weten. En dat heeft Pontius Pilatus gezegd. Dat heeft de rechter gezegd. En dat heeft de rechter 3 keer gezegd. Onschuldig. Onschuldig, onschuldig, ik vind geen schuld in deze mens. Ik ben blij dat de rechter dat gezegd heeft. Want als de Heer Jezus wel schuldig geweest was, dan kon hij onze middelaar niet zijn. Maar er is een onderzoek geweest en de uitslag is onschuldig. Dat is geen twijfelachtige zaak. Ja, er zijn ook wel een paar andere mensen die dat gezegd hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan de vrouw van Pilatus. Die vrouw die zegt, heb toch niet te doen met deze rechtvaardige? Trek je handen ervan af, want hij is onschuldig. Judas heeft het gezegd. Judas heeft het gezegd. Uiteindelijk heeft hij gezegd, ik heb verraden, onschuldig bloed. De moordenaar aan het kruis heeft het gezegd. De hoofdman bij het kruis heeft het gezegd. Dus er zijn heel veel mensen die gezegd hebben dat Jezus onschuldig was. Maar voor mij is het belangrijkste, wat heeft de rechter gezegd? Maar kijk, iedereen kan wel zeggen dat iemand onschuldig is, maar wij wachten eerst eens even de rechter af. Nou, de rechter heeft zich uitgesproken en de rechter zegt onschuldig. En wat is dat een heerlijk getuigenis van deze borg en middelaar. Hij was onschuldig, hij was rechtvaardig. Gemeente, dat kan van ons onder het goddelijke recht niet gezegd worden. Wij proberen het recht te ontlopen. Ja, dat heb je met mensen die schuldig zijn. Kijk, dan hou je niet zo van het recht en je houdt niet zo van de rechter. Als je een overtreding begaat, jongens en meisjes, dan kom je het liefst de politie niet tegen. Want dan is het gevaar dat je tegengehouden wordt. Maar iemand die niks op zijn kerfstok heeft, die hoeft helemaal niet bang te zijn voor de politie. En zo is het met het recht van God ook. Waarom willen wij niet met het recht van God te maken hebben? Omdat we ten diepste wel weten dat we schuldig zijn. En die kwaad doet, die haat het licht. En die blijft het liefste maar bij God op een afstand. Wij vluchten weg. Dat heb ik ook zo vaak gedaan. Maar daar heb je niks aan. Zeker niet als Gods recht je gaat achtervolgen in je leven. En ik moet u zeggen, gemeente, u kunt het niet ontvluchten. Ja, u kunt het doen tot uw laatste snik. Maar er komt een ogenblik, dan staan wij, u en ik, wij allen voor de rechterstoel. En ik zag de doden klein en groot. En de boeken werden geopend. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven staat. Je kunt om het recht van God niet heen. En diegenen die zalig willen worden ten koste van het recht, die zou ik heel ernstig willen waarschuwen vanmiddag. U moet weten of er genoeg gedaan is. U moet weten of het vlak ligt tussen u en de rechter. En anders durf ik dit te zeggen, dan is er straks geen zaligheid. En wij zijn schuldig. En wat moeten wij dan doen, jongens en meisjes? Wegvluchten? Helpt niet. Wat moet je dan doen? Belijden. Je zonde belijden. Die zijn zonde belijdt en laat, die zal barmhartigheid verkrijgen. Maar iemand die wegvlucht, die krijgt geen barmhartigheid. En misschien zeg je, ik ben bang van de Heere. Als u het hebt over de Heere als rechter, ik ben bang van de Heere. En ja, inderdaad, als je schuldig bent, dan kan ik begrijpen dat je bang bent van de Heere. Dan ben je ook bang van je moeder en je bent ook bang van de meester. En je bent zo lang bang totdat je eerlijk gaat worden en het gaat belijden. Want het wordt er niet beter op. Als je je moeder probeert te ontvluchten, het wordt er niet beter op als je op school een masker opzet. Het is het allereerste opgelost als je eerlijk gaat worden, je zonde gaat belijden. Wat de gevolgen dan ook mogen zijn, die moet je dan ook dragen. Dat is eigen schuld. Maar dan kan het tot een oplossing komen. En dat is een boodschap voor ons allen, gemeente. Ontvlucht het recht van God niet. Maar vraag om eraan ontdekt te mogen worden. Door de Heilige Geest. Want die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. We gaan in onze tweede gedachte zijn veroordeling door het recht. Want dan staat de Heer Jezus daar, onschuldig, hij heeft nooit de wet overtreden, hij hoeft nergens bang van te zijn. De vrijspraak komt. Daar mag je op rekenen. Als je zo voor een rechter staat, mag je erop rekenen dat er vrijspraak komt. Maar wat lees ik nu toch? Er staat onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde. Pilatus was rechter. Hij was een Romeinse rechter. En dat is ook niet toevallig dat de zaak van de Heer Jezus door deze rechter behandeld is. Want kijk, als het gaat over de rechtspraak, dan is het in veel landen op deze wereld, is het een rommeltje. Als je een rechter wat geld geeft, dan is hij wel bereid om de straf wat minder te laten worden. Je kunt de rechters omkopen. Op veel plaatsen op deze wereld is helemaal geen recht. Maar dat kun je van het Romeinse recht niet zeggen. De Romeinse rechters die stonden heel hoog aangeschreven. De Romeinse rechtsregels waren de beste ter wereld. Er werd in Rome niet zomaar wat aangerommeld. Nee, dat vond volgens de regels plaats. Dat stond in hoog aanzien. En nu is de Heer Jezus voor zo'n rechter geweest. En toch veroordeeld. Hoe moeten we dat zien? Wel, dit is een zaak die moet je van twee kanten bezien. En dat zeg ik ook wel eens in het geestelijke leven. Er zijn dingen die moet je bezien vanuit God. Hoe ligt het dan? En er zijn dingen die moet je bezien vanuit ons mensen. En hoe ligt het dan? Als ik dit bekijk vanuit Pontius Pilatus, wat wist Pontius Pilatus? Nou, hij wist niet anders dan dat de Heer Jezus daar stond voor zichzelf en hij had geconstateerd dat de Heer Jezus onschuldig was. Dus Pilatus had de Heer Jezus vrij moeten spreken, maar dat heeft hij niet gedaan. En waarom heeft hij dat niet gedaan? Dat heeft hij niet gedaan omdat hij dan zijn vriendschap met de keizer in Rome zou verliezen. Want de mensen die zouden hem zwart maken. Dan zou hij geen rechter meer kunnen zijn. Het had te maken met zijn eigen hachje in ieder geval. Maar in zijn hart was hij ervan overtuigd dat de Heer Jezus onschuldig was. En toen hij de Heer Jezus veroordeeld heeft, toen heeft hij het recht verkracht. En daar is hij voor 100% verantwoordelijk voor. En daar heeft Pilatus ook inmiddels rekenschap van af moeten leggen voor de hemelse rechter. Het is niet zo dat tegen Pilatus gezegd is, ja, u hebt dit moeten doen, want de Heer Jezus moest veroordeeld worden. Nee, 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 dat is Gods raad. Maar daar wist Pilatus niks van. Pilatus is verantwoordelijk voor wat hij gedaan heeft. Hij was niet eerlijk. Hij heeft Gods geboden overtreden. En als de Heere daar zijn wet naast legt, dan blijft er maar één ding over. En dat is veroordeling. Pilatus moest veroordeeld worden. Is zelf veroordeeld. Het is aangrijpend ook voor de rechters in Nederland. Eenmaal zullen zij zelf voor de rechter staan. Er zijn aangrijpende processen. Waarbij je ziet dat de rechter geen rekening houdt met Gods woord. En uitspraken doet die daartegen druisen. Maar straks zullen de rechters staan voor de hoogste rechterstoel. En voor sommige mensen is dat wel heel lang wachten. En je mag niet het recht in eigen hand nemen. Maar eenmaal spreekt God recht. Daar kunt u van 100% van overtuigd zijn dat dat gaat gebeuren. En hoe moet je het nou vanuit God zien? De Heere heeft die wereldlijke rechter gebruikt. En voor wie stond daar nou voor God, jongens en meisjes, voor de rechter? Daar stond een schuldige. De Heere Jezus was schuldig. Zelfs zo schuldig dat hij de doodstraf had verdiend. Dat oordeel dat was rechtvaardig. Daarom heeft God niet ingegrepen toen Pilatus de Heer Jezus veroordeeld heeft. Voor God was het recht. In Gods ogen was het recht. Het recht moest zijn loop hebben. De hitte van Gods gramschap moest geblust worden. Ik zei al, de Heer Jezus stond daar in de plaats van anderen. En als hij niet veroordeeld was, dan hadden al die anderen, in wiens plaats de Heer Jezus staat, die hadden veroordeeld moeten worden. En dat zijn al Gods kinderen. Want hij staat daar als hoofd van het genadeverbond. Hij staat daar als borg en middelaar. Als hij vrij uitgegaan was, dan was de zonde van Adam niet veroordeeld. Maar hij is met de misdadigen gerekend. En hoe is hij daaronder geweest? Maar ik denk dat dat voor de Heere Jezus in de eerste plaats ontzettend zwaar gevallen is. Als mensen door de rechter veroordeeld worden, dan schaam je je toch, als het goed is, voor de mensen. En wat moet de Heere Jezus zich geschaamd hebben? Hij werd als een misdadiger veroordeeld. Wat moet hij zich geschaamd hebben voor zijn eigen vader? Je hebt mensen die schamen zich helemaal nergens meer voor. Maar de Heere Jezus heeft het recht lief. De Heere Jezus heeft de wet lief. De Heere Jezus heeft zijn vader lief. De Heere Jezus heeft de naam van God lief. En dan als een misdadiger veroordeeld te worden en met de misdadigen gerekend te worden. Wat moet dat voor hem ontzettend zwaar geweest zijn. Schuldig verklaard. En toch aan de andere kant, het kwam voor hem niet onverwachts. Hij wist zelf wel hoe hij daar stond. En het is niet het noodlot dat hem getroffen heeft, maar hij heeft de schuld vrijwillig op zich genomen. Hij wilde daar ook staan als schuldenaar. Hoe weet u dat? Nou, als de Heer Jezus niet als schuldenaar daar had willen staan, dan had hij tegengesproken. Dan had hij gezegd, uw oordeel, Pilatus, is onrechtvaardig. Want de Heer Jezus die kon niet tegen onrecht. Maar hij heeft niet tegengesproken. Hij heeft geen woord tegengesproken. Hij heeft niet om een advocaat gevraagd. Hij heeft niet om herziening van het vonnis gevraagd. Die als hij gescholden werd niet wederschold en als hij leed niet dreigde. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stemmeloos is voor die die het scheert. Alzo deed hij zijn mond niet open. Ja, dan zal de Heer Jezus dat toch wel gedaan hebben voor hele grote vrienden die voor hem door het vuur gegaan zijn. Want anders doe je dat toch niet. Dat zal hij toch gedaan hebben voor zijn vrienden. Ik kan me voorstellen dat iemand voor een vriend een straf wil dragen. Ja, voor een vriend zal mogelijk iemand bestaan te sterven. Mogelijk dat je zo iemand vinden kan. Maar zegt de apostel, Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaars waren. Kijk, ik kan het van Juda begrijpen, dat hij voor Benjamin borg wilde zijn. Het was zijn broer. Hij had ook wat goed te maken. Ik kan het begrijpen dat hij slaaf wilde worden voor Benjamin. Maar waar zijn die vrienden van de Heer Jezus, jongens en meisjes, als de Heer Jezus daar voor de rechter staat? Ze zijn in geen velden of wegen te bekennen. Zijn dat nou je vrienden? Ze hebben de Heer Jezus in de steek gelaten. Ze waren doodsbang. Ze zagen het recht van God op zich afkomen. En ze dachten, dat wordt ook onze dood. En toen heeft de Heer Jezus gezegd, indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Hij heeft daar gestaan in de plaats van de zijnen, schuldenaren. En gemeente, dan kom ik weer een beetje in de preek van vanmorgen, maar dat is natuurlijk altijd, ja, de rechtsgang die ook in de prediking naar voren moet komen. Maar heeft hij daar dan ook voor mij gestaan? Heeft hij daar dan ook voor ons gestaan? Ik mag dat toch niet in zijn algemeenheid zeggen. Hij stond daar voor u en voor mij. Dat is remonstrans. De Heer Jezus is niet voor alle mensen gestorven. Ja, maar voor wie dan, dominee? Voor mij ook? Ja, dat weet ik niet. Dat kan ik u niet zeggen. Ik kan u zeggen dat hij daar gestaan heeft voor zijn volk. En dat heb ik vanmorgen ook met ruimte mogen preken. Wat er in hem te vinden is. Maar hoe kun je daar nou persoonlijk achter komen? Ja, niet buiten het recht om. Dan zul je zelf ook met dat recht in aanraking moeten komen. En als je niet met het recht van God in aanraking wil komen, hoe kun je dan de troost van de plaatsvervanging beleven? Dat kan helemaal niet. En daarom vanavond op de preekbespreking gaat het erover in welke weg dat die enige troost nou de onze wordt. Dat is een weg. En waarom is dat een weg? Ja, als je geen schuld hebt, dan heb je geen plaatsbekleder nodig. Dan heb je geen borg nodig. En hoe leert de Heer dat nou zijn kinderen? Wel, heel eenvoudig. Hij reikt hen de schuldbrief uit. Dat is een heel oud woord en het is een heel oud beeld. Maar het gaat nog altijd zo. Wij moeten onze zonde leren kennen. En hebben wij de schuldbrief wel eens gekregen? Niet letterlijk natuurlijk, jongens en meisjes. Niet een briefje wat de Heer in handen stopt. Maar het is een beeld. Dus als het ware heeft de Heer een brief onder je aandacht gebracht, in je hart laten zien. En daar staat op, je staat je eigen naam, die staat daarop. En daar staat op dat je schuldig bent tegen één van de geboden. Ja, dat denk je eerst, maar dan lees je die schuldbrief eigenlijk niet goed. Je leest eroverheen. Eerst denk je dat het maar om één gebod gaat. Maar wij staan schuldig aan al Gods geboden. En weet je wat een mens dan gaat doen als je schuld hebt? Dan dat is niet fijn. Je zou van die schuld af willen. En je probeert ook om die schuld af te betalen. Je probeert van die schuld af te komen. En daar kun je heel lang mee bezig zijn. En denken dat dat lukt. Maar deze schuld is zo groot. Deze schuld is hemelhoog. Dat kun je nooit afbetalen. In het begin denk je dat. Heere, heb geduld, ik zal u alles betalen. Maar dat gaat niet. En daar kun je heel lang mee bezig zijn. Maar God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En daarom zeiden ze vroeger wel eens, nadat de Heere een schuldbrief heeft gestuurd, komt er ook een dreigbrief. Stel je voor, je hebt een rekening gehad en die rekening is zo hoog, die kun je niet betalen. Dus je bent aan het sparen, maar het is zo groot, je komt erachter dat gaat niet lukken. En dan komt er een aanmaning. Dan komt er een dreiging. U moet wel voor dan en dan betaald hebben. En als u niet betaald hebt, dan. En met eerbied gezegd, dat gaat de Heere ook doen. De Heere leert zijn kinderen. Er moet wel betaald worden. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Vroeger zei men wel eens, dan gaat de Heere doortrekken met zijn recht. En als je daar oog voor krijgt, voor dat recht van God, dan moet je zeggen met de dichter, zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie kan dan bestaan? Kan niet. Je loopt helemaal vast. En wat er op die schuldbrief staat, dat is verschrikkelijk, want dan staat erop, ja, als je niet betaalt, dan moet je sterven. De bezoldiging van de zonde is de dood. Zo ernstig is het. En je kunt niet betalen. Is er enig middel om die verdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Dat wil de Heere leren aan uitgewerkte zondaren. Dat er een middel is. Ja, meer nog, dat er een middelaar is. Je vindt zo heel mooi die lijn getekend in de Heidelbergse catechismus. En sommige mensen zeggen, ja, maar ja, dat moet je zo niet zien in die volgorde. Nou, de opstellers van de catechismus zien het namelijk wel in die volgorde. En ik zie het ook in die volgorde. Dat Christus zich alleen ontdekt aan een uitgewerkte zondaar, gemeente. Want zolang als wij nog denken te kunnen betalen, dan zal de Heer Jezus voor ons nooit een volkomen zaligmaker zijn. Dan zullen we hooguit zeggen, Heer, dank dat u ook een beetje geholpen hebt. We hebben het samen gedaan. Maar dat zal nooit zo zijn. Voor de rechter zal blijken dat dit alleen het werk is van de Heer Jezus Christus. Hoe komt dat nou nog goed dan? Ja, wat je nodig hebt, dat is een advocaat. Een zaakwaarnemer, die heeft er veel meer verstand van. En wat is dat een wonder als je die advocaat mag ontmoeten, als je die advocaat mag leren kennen, als de Heer Jezus zich aan je hart openbaart. En dan denk je dat het opgelost is, denk je dat de schuld weg is, want je voelt de schuld niet meer. Maar zou dat zo zijn, jongens en meisjes? Ik heb een schuldbrief, ik heb een advocaat en die advocaat die vertrouw ik. En nu is het allemaal opgelost. Nee, zegt er een jongen, dominee, de rechter moet spreken. Precies. Die advocaat die kan mij niet vrijspreken. Die advocaat die kan de schuldbrief niet verscheuren. Alleen de rechter kan zeggen of er is voldaan. En dat zie je in het leven van de discipelen gebeuren. Dan hebben ze een tijd in hun leven waarin ze onderhandelingen hebben met de advocaat. En ze hebben groot vertrouwen in die advocaat. Maar ja, er moet wel een keer een rechtszitting komen. En dan is het nog maar de vraag voor de zondaar hoe dat afloopt. Of het is helemaal geen vraag. Als de advocaat niet komt, dan is het voor eeuwig verloren. En dat is wat de Heere Jezus profetisch geleerd heeft aan zijn discipelen, dat er een rechtsgang moet plaatsvinden in hun leven. Zullen ze de zekerheid krijgen van de vrijspraak. Het recht moet gestild. Gena en waarheid moeten elkaar ontmoeten. Wat ik nodig heb om dat te weten, gemeente, dat is niet een dreigbrief, maar een vrijbrief. Zodat ik kan laten zien dat ik vrijgesproken ben door de rechter. Daarvan spreekt onze derde gedachte, zijn voldoening aan het recht. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 36 en daarvan het tweede en het derde. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. En bij u, Heer, is de levensbron. Psalm 36, vers 2 en 3. Onze derde gedachte zijn voldoening aan het recht. Ons daarmee van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Het oordeel van God is streng. God is een rechtvaardige rechter. De Heere spaart zijn zoon niet. Dat kan hij niet. Hij kan van zijn recht geen afstand doen. En Gods kinderen die gaan de Heere in zijn deugden leren kennen. Die gaan zijn recht lief krijgen. En die gaan dat ook beseffen. God gaat van zijn recht niet af. God gaat zijn recht niet buigen. Dat recht dat is streng. Er blijft maar één ding over. Een gelukkig mens die het mag doen. En dat is buigen voor het recht. Wij moeten door recht behouden worden. Hebt u Gods deugden lief gekregen? Of probeert u altijd nog dat recht te ontvluchten? Komt er ook geen oplossing in uw leven, gemeente? Wij moeten dat recht toevallen. En hoe meer we dat recht leren kennen, hoe meer het ons gaat kosten. Maar uiteindelijk blijft er ook niks over. Dat moet ook. Opdat Jezus alles worden. Want dat is de bedoeling van de voldoening aan het recht. Jezus moet alles worden. En dat is een les, niet waar, kinderen des Heren? Ik heb wel eens gehoord van dominee Honkoop dat hij zei, het is in het leven van Gods kinderen zo. Eerst is het zo, ik en Jezus. En dan wordt het Jezus en ik. En dan uiteindelijk, dan is het Jezus alleen. Die volgorde. Er blijft van mij niks over. Jezus wordt alles. Hij is de enige grond van de vrijspraak. En daarom moeten wij alles kwijt. Het recht van God dat over ons gaan zou. Kijk, hier is iemand aan het woord die heeft geleerd dat recht dat komt eraan. Dat recht dat gaat over mij. Daar heb ik mee te maken. Ik kan daar niet onderuit. En dat recht dat kan alleen maar voor ons tot troost worden als dat recht bevredigd is. En dat staat hier. Bevrijden. Bevrijden. En die de Zoon van God u vrijgemaakt hebben, zal hebben, dan zult gij waarlijk vrij zijn. Bevrijden, dat wil zeggen, wanneer mag je nou vrij? Daar sta je in het hokje bij de rechter. Wanneer mag je nou vrij? Als je vrijgesproken wordt, dan mag die rechter je geen uur langer vasthouden. En dat is wat hier bedoeld wordt. Bevrijden op grond van de tussenkomst van de advocaat. Op grond van zijn offer. Want hij is niet alleen een middelaar van voorspraak. Maar hij is een middelaar van verzoening. Hij heeft alles aangebracht. En dat kan een zondaar nooit begrijpen. Mensen die over de rechtvaardigmaking spreken en redeneren alsof het of iets vanzelfsprekend is, die hebben het nooit beleefd. Dan ben je nooit schuldig geworden. Kijk, als je als een verdachte wordt voorgeleid en je bent een schuldige in de beleving en je kent je aanklagers, nou dan heb je het niet bereid. Want ze hebben wat in te brengen. De duivel, de wereld, mijn eigen boze hart, Gods wet. Ze staan allemaal klaar om mij te veroordelen. En wat moet ik dan nog zeggen, jongens en meisjes? Kan ik dan zeggen dat ik niks gedaan heb? Nee, want wij zijn zondaren. Dat beleeft, als ooit beleefd wordt dat je een zondaar bent, dan beleeft een kind van God dat in dat rechtsgeding. Ik kan geen kant op. Ik heb de dood verdiend. Die rechter die moet mij veroordelen. Maar dan komt die hemeladvocaat die ik al kende. Die komt dan tussen beiden. En die zegt, Vader, ik heb verzoening gevonden. Het hoeft niet te gaan ten koste van het recht. En dan spreekt die rechter mij vrij. En die reikt mij het bewijs uit. Zoals in Openbaring 2 staat, de witte keursteen. Die het bewijs is van mijn vrijspraak. En het is de Heilige Geest die de troost daarvan geeft in mijn hart. En dan is het, in het recht zal ik eeuwig roemen, nimmer zal het mij verdoemen. Dan is het Pasen in de ziel. Pasen, dat is de vrijspraak. Pasen, dat is de kwitantie. Pasen, dat is de vrijbrief. Daar zegt ook een Ledenboer van in een van de liederen die hij maakte. Daar is de schuldbrief weggelegd. Daar is voldaan aan 's vaders recht. De dood is overwonnen. Aan 's rechters eis door hem voldaan. Zij die tot God in Christus gaan, hun leven is begonnen. In hem ligt alles, we hebben het vanmorgen gehoord. De strijd vervuld, de ongerechtigheid verzoend, de hand des Heren open. En hoe meer je mag leren kennen van de rechtsgang van de middelaar, hoe vaster dat het komt te liggen. Zaligheid op grond van recht. Dat is nou juist uw troost, volk des Heren. De Heere kan er niet meer van af. Het is in overeenstemming met het recht. U hebt het bewijs in handen misschien gekregen, toen de vrijspraak in uw ziel klonk. U kunt die witte keursteen laten zien aan de rechter en aan al uw beschuldigers. Dan ligt het zo vast. En dan hoef je niet te vrezen. Wie zal beschuldiging inbrengen? Tegen de uitverkorene Gods. God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemd? Christus is het. Die gestorven is. Ja, wat meer is. Die ook opgewekt is. Die ook de rechterhand Gods is. En die ook voor ons bidt. Hoe is het nou als u deze week voor de rechter staat? Is een week van voorbereiding. En het zou de week kunnen zijn waarin u voor de rechter geroepen wordt. Wie zegt dat wij volgende week zondag meemaken? En hoe is het dan? Is het dan goed? Hebben wij dan een borg? Mogen wij dan weten, ja, één is er. Die is hier op aarde tussen beiden gekomen. En dat doet hij straks ook. Die zal mij nooit meer in de steek laten. Of is dat nou nog een grote vraag? En als dat een grote vraag is, laten we dan deze week gebruiken, gemeente, om die nood aan de Heere voor te leggen. Tot je die troost mag hebben uit Jesaja 40. Die drievoudige troost. Amen.